Goedemorgen, schatje. Ja, het is nog ochtend. Het is eigenlijk net de koffietijd. Dus heb jij al koffie op vandaag?
Maar natuurlijk, dat is mijn nummer 1 emotie eten.
Ah, kijk.
Ik maak mijn koffie ook altijd super sterk, want het moet echt dat intense koffiearoma hebben. Dus ik kan het ook echt alleen maar drinken als ik aan het ontbijten ben, want anders dan krijg ik zo'n buikpijn, joh. Maar ja, ik kan het er ook echt niet mee stoppen, want het geeft me zo'n fijn gevoel in de ochtend.
Ah, wat voor gevoel geeft het je dan trouwens?
Ja, gewoon echt zo'n momentje van zondagochtendachtige associatie. En dat heb ik dus dan elke ochtend. En ik weet ook niet eens meer of ik mijn eten wel lekker vind zonder koffie erbij.
Ja. Ah, dat is een hele interessante. Nou, luisteraar, welkom bij onze podcast, Het Geluksmoment. We gaan het vandaag niet over emotie eten hebben, maar dit is wel een enorme leuke. Misschien moeten we die nog even iets verder uitdiepen. We hebben al een onderwerp samen afgesproken die we met jullie, die we aan jullie gaan vertellen, die we samen gaan uitdiepen. Dat is wat we natuurlijk altijd doen als we deze podcast opnemen. Het heet Het Geluksmoment, een podcast door Nieke van der Hof, dat is mijn dochter. En ik ben Lanke Broeders, natuurgeneeskundige. Ja, en die podcast die valt wel in het straatje van mijn werk, omdat het stiekempjes gaat over chronische klachten oplossen. Om chronische klachten op te lossen, heb je namelijk steeds meer ontspan- of geluksmomenten te creëren in je leven. Zodat allerlei kleine energielekjes minder op kunnen treden.
Ja, en waarom gaan we het dan vandaag eigenlijk... Want we gaan het vandaag over een orgaan hebben. En waarom dan eigenlijk? Vertel.
Ja, nou ja, ik moet eigenlijk heel erg lachen als je dit vraagt, want jij zei tegen mij, ja mama, leuk jij met al je blogs, maar kunnen we niet eens een keer gewoon iets super praktisch doen? Nou ja, daar ben ik ook wel voor te vinden. En toen dacht ik, en jij had eigenlijk zelf al ingekopt het over de lever hebben of zo. Nou, en ik vind dat eigenlijk zelf heel erg leuk om het over de lever te hebben. Omdat als ik het over de lever heb, precies kan doen waar mijn werk voor staat, waar ik mijn werk voor doe. Ik ben energetisch natuurgeneeskundige. Dat betekent aan de ene kant dat ik graag met kruiden en zo werk. En gewoon kijk van, ja, hoe kun jij je fysieke gezondheid verbeteren op allerlei manieren. Met kruiding, kan ook met voeding. Al moet ik zeggen dat ik voeding niet zo vaak gebruik in de praktijk. Even kijken. Maar ik ben energetisch natuurgeneeskundige. En energetisch gaat wat mij betreft om dat er nog meer is dan het fysieke veld. Je gevoel bijvoorbeeld.
Ja, laten we dan misschien met het minst praktische deel van het onderwerp beginnen. Want dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk wat je net zei. We nemen dit vandaag op en het is vandaag de
20ste maart.
20ste, ja. Dus morgen is de 21ste, dus dat betekent lente. En toen vertelde jij me net iets heel grappigs, symbolisch over de lever.
Ja, die vond ik zelf erg leuk, want daarom vond ik de lever wel een goed inkoppertje. Want de traditioneel Chinese geneeskunde, de TCM, traditioneel Chinese medicine, die ziet de lever als een orgaan wat verbonden is met een seizoen en natuurlijk met het seizoen de lente. Nou, dat maakt juist dit onderwerp enorm leuk, want de lever is een fysiek orgaan, daar kun je allerlei dingen voor laten en allerlei dingen voor doen om het gezonder te maken. Maar de traditioneel Chinese geneeskunde ziet de lever ook als, of eigenlijk veel meer organen, maar ook de lever dus als een orgaan waar emoties aan verbonden zijn. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag.
Ja, eigenlijk weet ik niet eens zo heel erg veel van de lever. Want ik weet dat dat iets te maken heeft met je afvalstoffen uit alcohol of medicijnen bijvoorbeeld. Maar voor de rest, ja, weet ik er niet zoveel van af.
Ja, de lever is eigenlijk de grote, je kunt het ook zien als een grote energiecentrale van je lichaam. Dat zijn de bijnieren ook, dat zijn natuurlijk meer organen die dat zijn. Maar de lever is eigenlijk een soort van energiecentrale, omdat het breekt heel veel stoffen af die we niet kunnen gebruiken. Of medicijnen bijvoorbeeld ook. En het, nou, om het even ingewikkeld te maken, het kent daarin ook verschillende fases. Fase 1 en fase 2, ontgifting. He, dus als je wel eens medicijnen gebruikt en je ziet dan bijstaan, je mag geen grapefruit eten bij bepaalde medicatie, dan komt dat omdat de lever dat medicijn dan afbreekt tot, ja, tot een andere stof. En die stof die interfereert niet goed met je grapefruit. Terwijl op zich dus die grapefruit heel goed voor je lever is. Want die zorgt gewoon dat die lever extra snel en extra goed kan ontgiften. Dus ik vind het altijd een enorme staaltje van een ja, negatief omdenken. Als je zegt, ja, niet alles is altijd goed voor je, weet je. Want ja, ja die grapefruit mag ik niet hebben als ik medicijnen gebruik. Was dan goed voor je, die grapefruit of die medicatie?
Grappig. Is dat dan misschien ook de reden dat ik altijd zoveel zin heb in citrusvruchten als ik een kater heb?
Ja, dat zou heel goed kunnen, want die lever breekt natuurlijk ook die alcohol af. En dat is dan wel meteen weer een heel leuk weetje. Hè? Of je weet vaak niet of je een goede of een slechte lever hebt. En dat kunnen ze in de reguliere geneeskunde, gewoon je huisarts, die kan dat natuurlijk meten. Maar ja, een meting vergelijkt je altijd met bepaalde normaalwaarden. Hè? Wat is normaal, wat is niet normaal? Dus en in de natuurgeneeskunde kunnen we al zeggen dat een orgaan onder druk staat, zonder dat je bij de huisarts kunt zien of je ja, dat je slechte leverwaarden hebt bijvoorbeeld. Hè, maar als jij merkt dat je moeilijk alcohol kunt verteren, dan kan het al een indicatie zijn dat je een iets, ja, iets zwakkere leverenergie hebt.
En is verteren dan dat je sneller een kater krijgt of dat je een heftigere kater hebt? Ja. Maar ja, grappig, want ik heb het de laatste tijd met meer mensen in mijn omgeving over darmen. Ik merk dat darmen steeds meer gewoon in de reguliere circuitten, ja, echt wel de waarde wordt toegekend die wij het eigenlijk al heel lang toekennen. Als iedereen, het is een heel populair onderwerp nu, je darmen, je gezondheid draait om je darmen, maar ook je persoonlijkheid. En nou, er wordt van alles aan toegeschreven. Dus ik vind het wel leuk om even dan de lever echt helemaal in de schijnwerpers te zetten. Want ja, natuurlijk is de darmen een centrum van onze gezondheid. En, maar ja, we moeten vooral al die andere organen niet vergeten. En ik merk dat ik dat soms wel een beetje mis in media of zo. Het gaat veel over de hersenen, over de darmen. Ja, maar what about de lever?
Ja, en weet je, in de reguliere medische gebeuren zien ze de lever, ja, dus natuurlijk wat ik net zeg, een heel groot detoxificatieorgaan, hè, dus een ontgiftingsorgaan. Maar de lever doet bijvoorbeeld ook heel veel in de vetstofwisseling. Dus of hoe het met je cholesterolgehalte staat, heeft ook heel sterk met je lever te maken. Hè. Maar in de Chinese geneeskunde zien ze de lever ook als een bloedvoorzieningsorgaan. Hebben ze het ook over de leverenergie die daarin een rol speelt. En dat is dan, en ook in de vertering zeggen ze dat de lever een rol speelt. Dus die kijken dan net weer iets anders tegenaan. En ik merkte dat ik me net begon te verspreken. Dus dan wou ik zeggen van je leverenergie of je levensenergie. Ja, en misschien heeft dat wel heel erg met elkaar te maken. Hè? Dus dat is dan meer mijn visie er ook op. Hè? Ik praat eigenlijk nooit over chakra's, nog in mijn praktijk, nog in de podcast. Maar misschien wel leuk om dat nu wel te doen, omdat heel veel mensen weten waar je leverchakra zit. Dat is precies het derde chakra, net onder je middenrif, op de hoogte van je middenrif, zeg maar. En dat is ook ja, je energie waaruit je dingen doet. Hè? Dus dat is wel mooi om dat daar ook even bij te kunnen betrekken. Dus je lever is meer dan alleen maar dat.
Dus die chakra heet ook echt de leverchakra, of wordt zo genoemd in ieder geval?
Nou ja, ik ben op dit moment ook even kwijt hoe dat verder heet, maar ik zou het inderdaad je leverchakra noemen. Ik ben het echt even kwijt. Mijn hoofd is soms net een 7, dat is nou helemaal niet anders. Maar ik vind het wel mooi, laten we dat vandaag weer inkoppen. Het is gewoon je leverchakra. Het is de chakra waarmee je ook naar buiten treedt, hè? Dus waarmee je naar buiten gaat, waarmee je dus van alles doet. En als je dus veel maagklachten hebt, ja, dan is natuurlijk al heel snel de vraag, ja, heb je maagklachten? Of kun je afvragen, wat heb je op je lever? En dat vind ik echt een geweldige uitdrukking, wat heb je op je lever? Want ja, misschien ligt er wel iets zwaar te verteren. Hè? Dus, en dan zeggen ze, zwaar te verteren, je maag kan natuurlijk ook. Hè? Maar als we naar die lever kijken, zitten daar bepaalde emoties aan die heel erg mooi zijn. Maar weet je, laten we dat even uitstellen voor straks. Laten we eerst kijken naar de fysieke dingen die wel of niet goed zijn voor je lever.
Ja. Ja, ik wil nog wel even aanhaken op dat leverchakra. En dat het chakra is waar je vanuit in beweging komt. Dat is puur fysiek gezien, zonder alle chakra, spiriwiri dingen, is dat ook echt zo. Want met dansen, yoga, elke sport haal je het heel erg uit je center. En dat is precies eigenlijk ja, je heupen, maar ook daarboven inderdaad, gewoon net zo boven je navel. Dat is waarvanuit je de meest gezonde bewegingen maakt voor je lichaam. Dus bijvoorbeeld alleen al als je op platte voeten staat en je wilt op je tenen gaan staan bijvoorbeeld, is het heel helpvol om eigenlijk te visualiseren dat die beweging begint bij je daar in het midden, zeg maar, bij je leverchakra. Dat dat omhoog gaat en dat dat dan de rest van de beweging ook meeneemt. Of ja, je kan elke beweging eigenlijk noemen. En vooral in yoga wordt dat ook echt zo benoemd, van dat je vanuit dat punt beweegt. En je voelt dan ook dat je lekkerder beweegt en minder krampachtig. Ja.
Ja, en dan heb je het ook wel over de tweede chakra, hoor. Dus dan toch even op chakras blijven hangen. De tweede chakra is je mildchakra. Dus van de tweede naar de derde, hè. Maar de meeste mensen die herkennen inderdaad problemen in de derde chakra. Dus dat daar ook vaak een druk in hun lichaam zit of een bepaalde spanning. Of dat daar, ja, we denken dan heel vaak dat we maagproblemen hebben. Maar dat is eigenlijk gewoon de derde chakra. Dat kan natuurlijk ook van de tweede chakra afkomen. En de tweede chakra heeft ook alles met... Ja, hoe blij ben je in je leven en hoe blij, ja, hoe gelukkig ben je eigenlijk met de dingen die je doet. Dus het zijn verschillende chakra's, maar laten we het op die derde eventjes houden.
Want ik vraag me nog af, kan je echt pijn hebben in je lever? Want ik vind de chakra's een beetje ingewikkeld, daar weet ik niet zoveel vanaf. En ik weet niet of ik dat echt geloof of ervaar, maar... als je zegt van een drukkend gevoel daar in je lichaam, dat herken ik wel. Bijvoorbeeld bij zenuwen of überhaupt als je gewoon een dag te veel hebt gepusht of zo. Te veel, maar kan je ook echt pijn in je lever voelen? Heb je daar gevoel?
Ja, dan, nou dat pushen voel je dus heel snel inderdaad in je lever. Dat is natuurlijk wel een hele goeie van je om dat even aan te halen. Maar ik had toevallig dit weekend, zag ik een vriendin en die zei ook dat ze last van de lever had. Die voelt het dan ook. En dan voel je het vooral vaak in je rug. Dus neem het in je rug net, ja, ook halverwege je lichaam, je ribben zeg maar, waar je dan last kan hebben. Dus ja, maar je kunt het aan beide kanten voelen.
Oh ja, als ik een kater heb, weer die kater, wat ik echt niet vaak heb trouwens, echt één keer in een paar maanden of zo. Maar dan heb ik ook soms last echt in het midden van mijn rug zo. En dat is echt zo'n, ja, bijna een blaasontstekerige last, alleen dan op een andere plek, zeg maar.
Oh ja, ja, dat kan inderdaad naar het midden van je rug uitstralen. Zij leven ze natuurlijk meer aan je zijkant.
Ja, het is ook wel echt aan de zijkant, maar zeg maar ter hoogte van het midden.
Ja, precies, dat klopt. Nou, dat is helemaal waar. Dus daar hebben we kunnen constateren. Je kunt het zelfs voelen als je er last van hebt. Mits je er natuurlijk bewust van bent. Dus mag je met je aandacht even naar het midden van je body gaan. Dan zul je, dus je schouders en je body zelf helemaal naar je bekken. En ook naar de achterkant. En even met je aandacht even je lichaam afscannen. Voel ik ergens een kramp? Voel ik ergens een spanning zitten? En zo, ja, waar is dat dan? En waar zou die lever kunnen zitten? Dus dat is wel mooi om dat even mee te nemen als een tip. En maar de andere praktische tip is dus als je alcohol slecht kunt verteren, dat dan je leverenergie wel onder druk staat. Ik heb nog een hele goede tip waaraan je kunt zien dat je lever minder goed werkt. Want we hadden het al over de vetvertering. Nou, dat is even een vies verhaal. Dus als jij naar de wc bent geweest en je bent flink naar de wc geweest, zeg maar zeggen. En je kijkt achterom in de wc-pot van ja, wat gebeurt er met mijn ontlasting? En als je ontlasting echt blijft drijven, dus die gaat niet zakken, die gaat niet makkelijk weg, dan heb je ook last van je vetvertering, dus van je lever.
Oh, wacht, allereerst, waar zit je lever precies als je in je eigen lichaam voelt?
Meer naar je linkerkant?
In je linkerkant en dan net onder je ribben. Oké. Okay. Oh, dus als het blijft drijven, kan je dus niet goed vet verteren.
Ik zeg het nou links, hè? Maar ik bedoel natuurlijk rechts.
Ik bedoel het rechts. Ik dacht al, want ik heb altijd rechts last.
Ja, ik zeg het al wat ik heb. Ja.
Oké, dus rechts net onder je ribben. Waar het net zacht is, zeg maar. Aan de zijkant van je
ribben. Ik heb vandaag links last, maar het is rechts. Ja, precies.
Oké. Okay. Maar hoezo blijft je poep drijven als je niet goed vet verteert?
Ja, dan voel je dat vet te veel af en vet komt altijd bovendrijven, weet je wel?
Oh. Dus misschien ook als je te veel vet eet.
Ja, geloof ik niet zo snel in. Maar als je inderdaad s'nachts uitgaat en je gaat, daar heb ik het allemaal over uitgaan vandaag. Je gaat overdreven lopen snacken s'nachts, dan kan het gebeuren, hè? Dus laten we het niet van één keer laten afhangen, maar gewoon als je het vaker ziet gebeuren.
Oh ja. Ja, want inderdaad, misschien moeten we meteen als disclaimer erbij zeggen dat vet gezond is. Gewoon om eventjes de balans een beetje te maken, want vet wordt nog steeds als ongezond gezien. Vet is gezond. Bam.
Vind ik een hele leuke uitspraak. Gewoon om eens een keer erin te choppen. Natuurlijk kunnen we van alles zeggen over gezond en ongezond vet. Misschien hebben we dat zelfs al wel een keer gedaan, ooit in een podcast, volgens mij wel. Hè, maar er bestaan zoveel verschillende soorten vetten. Maar er bestaan ook heel veel meningen over of vet wel of niet gezond is. Nou, het is zo als jij na het elke dag vlees eet en je eet elke dag speklappen bijvoorbeeld, hè, dus dan eet je verzadigd vet. En dan eet je meer het rode vlees. Hè. In die zin ben ik het wel met het voedingscentrum eens. Die heeft ook een hele uitgesproken mening over vetten. Waarbij ik het zeker niet altijd eens ben, maar wel hierover. Hè, als je elke dag die lange vetzuurketens neemt van het verzadigde vet, dat is niet goed.
Is dat dan een reden om magere yoghurt te eten in plaats van volle yoghurt?
Dankjewel. We zouden het vandaag over de lever hebben, maar inderdaad, hebben we het toch ook wel even over vet. Nee, want die volle vetten, die natuurlijke volle vetten in, kijk, je kunt je afvragen hoe natuurlijk het is om elke dag zoveel rood vet vlees te eten, hè? Maar dus dat, in die zin is dat gewoon echt uitzonderlijk. Maar de natuurlijke vetten in yoghurt, in kaas, ja, die zijn ook gewoon gezond. Die zitten ook in een goede samenhang daar ook natuurlijk ook in. Hè, dus de, En terwijl vroeger aten we natuurlijk ook vlees. Hè? We hebben natuurlijk ook in de prehistorie vlees gegeten. Maar dat vlees, dat kon gras eten. Dat vee was aan het grazen. En door dat gras te eten kreeg je een hele andere vetzuursamenstelling dan wat je nu ja, in het verzadigde vlees neemt. Dat van de bio-industrie afkomstig is. Dat bevat veel meer omega-6 vet. Dat noemen we ook wel eens ontstekingsgevoelig. Hè? Dat geeft een ontstekingsgevoeligheid aan je lichaam. Terwijl als je, ja, wij eten dan heel vaak graag wild en gevogelte. Dat heeft nog kunnen grazen. Dan heb je al veel meer omega-3 vet. Dus het is heel erg de vraag wat voor vet je tot je neemt. Of de vetten in een natuurlijke samenhang zitten. Want vet eruit halen, ja, hoe ongezond is dat? Wat doet dat met je lichaam? En om niet elke dag vlees te eten is sowieso ook wel gezond.
Ja, dat vraag ik me ook af bij magere yoghurt. Volgens mij is dat magere yoghurt dan. Dan is dus het vet eruit gehaald via ook een bepaald chemisch proces of zo dan. Terwijl dat dus juist gezonde vetten zijn waar je niet zo snel te veel van binnen krijgt.
Nee, en vergis je dan ook nog niet in, we denken dat verzadigd vet, dat één soort vet is. Dat is niet zo. Verzadigde vetten is ook een groep vetten. Hè? Dus er is een hele groep waarbij heel veel verschillende soorten vetten zijn. En je moet zo zien dat vetten bestaan uit vetzuurketens, of eigenlijk uit een triglyceride met vetzuurketens voor de chemici onder ons. En die vetzuurketens, ja, die zijn langer, kunnen langer of korter zijn. En ik ben bijvoorbeeld zelf echt een fan van roomboter. Vind ik ook enorm lekker. En roomboter is een korte, heeft korte vetzuurketens. Dus het is een heel ander verzadigd vet dan die speklappen die ik net aan je vertelde. Hè, dus allebei verzadigd vet, ja, maar heel ander verzadigd vet. En roomboter bevat toevallig ook boterzuur, wat weer heel goed voor je darmen is.
Ja.
En misschien ook wel voor je lever.
Ja, want inderdaad, van vetten, dat is dus echt de taak van je lever, toch? Om dat te verteren. Gaat al het vet door je lever dan een soort van?
Ja, nou ja, er zijn wel geluiden over dat die langere vetzuurketens veel meer gerecycled moeten worden om ze helemaal goed af te kunnen breken dan die korte vetzuurketens. En je lever speelt dus natuurlijk ook een rol in je cholesterolwaarde in je lichaam, waar natuurlijk heel veel mensen zich ja, terecht of onterecht zorgen over maken. Er is destijds een boek geschreven, De Cholesterolleugen. Daar ben ik ook niet van dat soort grote uitgesproken dingen, maar ik vind het wel goed. Het feit wat jij net deed, vet is gezond. Hè, maak je niet druk om hoge cholesterolgehalte. Dus het is misschien best eens een uitspraak om gewoon te kunnen doen. Alhoewel die heel bout is natuurlijk. Hè, want je moet hem in de juiste context zien. Is het familiair, niet familiair? Hoe zit jij verder ook helemaal in elkaar? Want De lever speelt ook een rol in een bepaalde emotie. En dat is de emotie frustratie of boosheid. Dus heb jij, en daar is natuurlijk helemaal geen onderzoek naar. Er is onderzoek naar cholesterolgehalte, dus wat die kunnen doen. Er is onderzoek naar verzadigd vet. En, maar er is geen onderzoek naar met hoeveel onderdrukte emotie loop jij rond. En neem jij veel verzadigd vet. Of minder, of je bent veel meer ontspannen en je eet verzadigd vet. Dus dat zijn best ja, heel interessante dingen. Want ik ga ervan uit, ons lichaam probeert ons altijd te helpen. Alleen dat doet hij niet altijd op de manier dat gezond voor ons is. En kijk, we hebben verschillende cholesterol in ons lichaam. We hebben de LDL en het HDL-cholesterol. Wij noemen dat heel simpel het goede en het foute cholesterol. En zo simpel is het natuurlijk niet. Dat is echt de gedachte van ons oude brein, die heel graag wil denken in goed en fout. Hè, maar we hebben ze allebei nodig. En wat het LDL uiteindelijk ook doet, is je vaatwanden proberen te repareren. Of eigenlijk blijven ze hangen aan die stukjes vaatwanden die gerepareerd moeten worden. Ja, maar dan krijgen we stolsels in ons bloed, of dan krijgen we dichtgeslipte aderen. Dat vinden wij heel ongezond. Maar misschien is het wel een hele gezonde reactie van je lichaam om juist te helpen je aderen te repareren. Dus het blijft altijd heel lastig. Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? En wat is gezond en wat is ongezond? Dat heeft een veel diverser beeld dan dat wij ervan geven.
Dat is natuurlijk ook lastig, want alleen het woord vet alleen al is hetzelfde woord als wat je geeft aan lichaamsdelen die dik zijn. Dat is ook vet. Dus je denkt dan meteen, ja, oude brein sowieso is geneigd om dan te denken, oké, vet zorgt er dus voor dat je dik wordt. Als je dik wordt, eet ik te veel vet. Om dat dan heel erg zo te zien, maar dat hoeft dus echt helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Je zou eigenlijk vetten een andere benaming moeten geven, gewoon een heel ander woord. Zodat je niet automatisch meer gaat associëren met ja, een dikke buik of dikke billen of zo.
Nou, ik vind het wel heel goed wat je doet. Want als we dan heel even de link maken naar vet opslaan in je lichaam. Dan is daar wat daar belangrijk. Hè? Er zijn eigenlijk twee hele belangrijke pijlers in je lichaam. Die voor gezondheid of ongezondheid kunnen zorgen. Ik ga die ene nu noemen. En dat is bloedsuikerspiegel. Dus je bloedsuikerspiegel speelt een hele belangrijke rol in gezond of ongezond houden van je lichaam. En ook in de opslag van vet. En een bloedsuikerspiegel, wat is dat? Nou ja. Voedingsmiddelen die breek je af breek je af tot ook koolhydraten. Hè? En koolhydraten zijn suikers en worden allemaal afgebroken tot één en dezelfde suiker. En als dat suikergehalte verhoogd is in je lichaam, dan ja, kan je het niet meteen verteren, kan je het niet gelijk gebruiken. En dan wordt het omgeslagen in vet. Dus daarom snap ik mensen wel die weinig koolhydraten willen gaan eten om die... Om je vetopslag te verminderen in je lichaam. Maar ook, maar zo simpel is het daar ook weer niet. En want een hoge bloedsuikerspiegel krijg je ook bij te veel stress. En dat is misschien nog wel veel belangrijker. Hè? Dus ligt er aan hoeveel stress jij in je leven hebt. Maar ja, als je veel stress hebt, dan wil je ook graag weer koolhydraten eten. Dus misschien is die stress aanpakken wel de allereerste insteek om juist je bloedsuikerspiegel te reguleren en juist je vetopslag te verminderen. Maar nou komt het mooie, want om je bloedsuikerspiegel te nivelleren, meer te balanceren, is het heel goed om de vertering van koolhydraten, wat dus ook brood, pasta, pannenkoeken is, maar ook alles met suiker, om die vertering te vertragen. En wat vertraagt die vertering, je raadt het al, vet.
Ja, dat hebben we volgens mij elke keer een keer eerder besproken, maar ik denk dat iedereen dat toch weer vergeten is, want voor mij komt het ook alweer als nieuw of zo. Dus juist om af te vallen, kun je dan ook juist meer vet eten, zodat je koolhydraten beter verteert, zodat je lichaam het minder als lichaamsvet dan,
ja,
om het maar te noemen, opslaat.
Dus eet jij graag een stokbroodje of een crackertje of zo, doe er in vredesnaam iets van vet op. Roomboter.
Wow,
Pindakaas.
Nou, nu, dit onderwerp laten we eventjes voor wat het is. Want we gaan namelijk de volgende podcast een aflevering over de summer body maken. Hoe toxisch dat überhaupt natuurlijk is. Maar ook ja, hoe je daadwerkelijk een gezond lichaam krijgt. Mythes, fabels over waar je dik van wordt, waar je gespierd van wordt. Wat gezond is. Nou, daar komen we dus over 2 weken weer op terug. En dan gaan we nu weer eventjes terug naar het vetorgaan, de lever.
Ja, Nou ja, en als je je lever echt enorm wil ondersteunen, dan hebben we al een paar keer gezegd in deze uitzending, neem dan gewoon minder alcohol. Dat is natuurlijk stap nummer 1. Maar ja, en ik kan natuurlijk nog veel meer dingen zeggen over wat je allemaal beste niet kan doen. En als je alcohol neemt, neem er dan iets te eten bij. Hè, dus neem er dan iets van nootjes bij of zo. Maar natuurlijk heb ik het niet over chips, maar heb ik het over nootjes. Wat dus ook heel veel vezels in zich heeft. Wat de vertering weer verbetert. Dus mensen zeggen, ja, maar als ik dan een glaasje alcohol neem, kan ik er toch beter niks bij eten. Dan kom ik helemaal zo aan. Nee, want je helpt de vertering in feite van de alcohol als je daar iets te eten bij neemt. Dus nou, dat is misschien wel een hele mooie. En medicatie en alles. Er zijn natuurlijk ook voedingsmiddelen te verzinnen die heel goed zijn voor de lever. Dus die de lever stimuleren. We hadden het er straks al genoemd, de grapefruit. Wat je natuurlijk mee op moet passen als je een bepaalde medicatie hebt, staat zeker op de bijsluiter. Hè, maar andere voedingsmiddelen die de lever ondersteunen, die kun je wel nemen, ongeacht welke medicatie je inneemt. En dat is, dan kom ik altijd weer terug op de gember en de kurkuma, omdat zijn gewoon ja, de ontstekingsremmende kruiden. Nou heb ik ook wel eens gezegd, eet en neem dat niet altijd. Want dan verwen je je lichaam zo dat het niet meer die boost kan krijgen en juist een extra ontgifting zorgt. Hè. Dus zorg dat je nooit een voedingsmiddel zoals zo'n gember of zo'n kurkuma 3 weken achter elkaar gebruikt. En gebruik het dan een paar weken niet om je lichaam weer te ontboosten. Of gebruik het 1 keer in de zoveel dagen en dan even een flink water met gember erin of thee met gember erin. Of je doet gember in je eten of kurkuma. Er zijn ook steeds meer van die mengseltjes van kurkuma, ja, bruisel. Weet je, had jij toch gekocht, Niek?
Ik zou niet weten waar je het over hebt, maar in ieder geval vraag ik me nog wel af, hoe heeft dit dan effect op je lever? Want ja, je eet dat of je drinkt dat en dan komt het in je darmen uiteindelijk terecht ook. Maar hoe heeft kurkuma en gember dan invloed op je lever?
Komt toch ook via je lever? De vertering gaat altijd. We kunnen wel zo'n leuk plaatje van de vertering erbij bij een podcast stoppen. Hè, maar, of misschien op onze blogs mee laten nemen. Maar hè, hoe je vertering loopt, gaat altijd via je lever. Nou, inderdaad, als we deze Zoom-podcast gaan bloggen. Zullen we dat plaatje er inderdaad even bij stoppen en dan die lever even goed duidelijk zichtbaar maken. Dat iedereen snapt dat alles ook via de poortader naar je lever gaat.
Maar waar, want je lever komt alleen maar in actie bij. Want het gaat allemaal via je lever, maar je lever gaat eigenlijk pas in actie bij vetten en bij afvalstoffen of zo.
Nee, je lever heeft nog veel meer functies in de hele. In de hele vertering en in allerlei dingen produceren voor je lichaam. He, de Chinese geneeskunde zegt zelfs dat de lever een enorme belangrijke is in de bloedvoorziening. Dat zien ze dan net weer iets anders dan de reguliere geneeskunde. Dus je kunt de lever gewoon als een orgaan zien die heel veel het orgaan dat heel veel functies heeft in je lichaam. We hebben er nu net een paar belangrijke uitgelicht. In de hele glycogene, dus de hele suikerhuishouding, wat we net ook vertelden. He, dus als je te veel suiker binnenkrijgt, dat omgezet wordt. Ja, de lever speelt eigenlijk in heel veel zaken wel een rol. En bepaalde eiwitten produceren ook weer.
Ja, dat vind ik altijd zo interessant, want wij zijn nu samen jouw tweede boek aan het schrijven. Wat echt de Bijbel wordt eigenlijk van alle theorie die we hier steeds weer een beetje behandelen. Het ontstaan van chronische klachten. En vooral dat hoofdstuk wat we dan schrijven over wat er op fysiek niveau eigenlijk allemaal gebeurt in je lichaam. Vind ik zo interessant. Ik vind mijn brein heel ingewikkeld, omdat je toch wilt denken van oké, darmen hebben deze functie, punt. Lever heeft deze functie, punt. En eigenlijk kun je maar blijven opnoemen wat organen doen en klinkt dat helemaal niet samenhangend. Dus dat is dan zo, dat is de lever dan ook weer. Je wil eigenlijk denken, de lever is voor afvalstoffen verwerken en vetten verwerken of zo. Maar ja, dan produceert het ook weer een bepaald eiwit, dan produceert het ook weer dat en dat. En
Hey, maar wat
ja, het is
misschien wel heel leuk is, meteen een soort van sneak preview. Ik heb het met jou nog helemaal niet over gehad. Als
ook.
schrijfster van mijn boek ook. Maar dat dacht ik straks vanmorgen aan te denken. Van, nou, we hebben nu de theorie van het boek. Voor het grootste deel staat het vast. We gaan het aan het schrijven en herschrijven. Dus we wachten pas dat na de zomer het boek uitkomt. Maar ik vind het wel heel erg leuk om het boek enorm op te leuken. Dus tussen elk hoofdstuk daar iets leuks. Sowieso komen er ook oefeningen in het boek te staan. Er komt een methode in het boek te staan. Hoe je, ja, hoe je kunt herprogrammeren. Hoe je van chronische klachten af kunt komen. Maar het leek me ook leuk om na elk hoofdstuk een oefening op te nemen. Ik zat dat te denken aan een bodyscan. Ik zat dat te denken aan ademoefeningen. We zitten ook te denken aan QR-codes toevoegen, zodat je ook interactief naar een opname geleid kunt worden. Maar ik bedenk nu ter plekke, het is ook wel leuk om een paar organen echt te laten shinen in dat boek. Dus, dus de darmen, de lever. We hebben zo ook we hebben iets van 10 hoofdstukken, dus we kunnen van 10, het is wel leuk om dan bij elk hoofdstuk iets anders te gaan doen. Een soort van aparte pagina toe te gaan voegen met dit soort informatie ook. Testjes, hoe je kunt testen, hoe het met je lever gesteld is. Nou ja, dat. Leuk,
dat
hè?
Een heel leuk idee. Ja, dat is echt heel erg leuk. En ik vind het ook heel interessant om nog meer te weten te komen over ook hoe de Chinese geneeskunde dan bepaalde emoties ook met een orgaan, linkt. Zoals inderdaad, dus frustratie, zei je, met je lever. Dus als je veel frustratie voelt, dat een negatief effect heeft op je lever dan ook. Dat je lever die emotie als het ware te verwerken krijgt. Dat vind ik ook wel heel interessant allemaal.
Ja, en om daar dan nog iets over te vertellen. Het is dat, we hadden het er straks over, nou ja, dat je vanuit je derde chakra, hadden we het over, hè, het midden van je lichaam eigenlijk naar buiten beweegt, zeg maar. Hè. En ja, frustratie en machteloosheid of flinke irritatie is niks anders dan dat je daar een klem op krijgt. Dus dat je in feite niet meer goed die beweging naar buiten kunt maken, dat je de regie als het ware niet meer voelt.
Ja, op zich herken ik dat ook wel een beetje, want je weet sowieso al dat bijvoorbeeld nervositeit, dat op je darmen slaat. Want soms moet je naar de wc of soms kan je juist niet naar de wc. Ik ken bijvoorbeeld ook mensen die op vakantie gewoon standaard niet de grote boodschap kunnen doen, zeg maar. Dat het gewoon echt een week lang of 2 weken lang niet lukt. Gewoon omdat je onbewust je toch niet op je gemak bent. Want je bent op vakantie, je bent niet thuis, je bent in een nieuwe omgeving. En dus in die zin. Ja, begrijp ik het al wel dat een link heeft met organen, zulke gevoelens.
Ja, en zo is het dus met de lever ook. En als je dus frustratie of machteloosheid voelt, dan voel je dus niet, dan ben je dus niet in die vrije beweging. Want het loopt niet zoals jij dat wil. Je kunt de regie niet pakken, als het ware. Hè? Dus het is oncontroleerbaar, het is onpakbaar. Je kunt ook zeggen, je hebt te weinig vertrouwen. Hè? Er zitten een paar issues op. Nou, en dat zijn dus inderdaad die emoties, de negatieve emoties die verbonden zijn aan die lever. Dan geloof ik sowieso dat elke emotie gezond is. Ook al noem ik dat dan positieve en negatieve emotie. En negatief is dat hij jou in een negatieve spiraal kan brengen. Dat je gaat verharden, of dat je druk op jezelf gaat zetten, waardoor je ongezondheid toeneemt, als het ware. Hè, maar een emotie is altijd gezond omdat hij je ook in beweging kan brengen. Nou, daar zijn dan weer oefeningen voor, die we natuurlijk weer in het boek gaan opnemen. Want hoe kan je nou van elke emotie de vruchten plukken? Want dat kan van machteloosheid en irritatie, kan dat natuurlijk ook.
Ja, en dat gaat ook een beetje over wat je net zei. Wow, deze podcast wordt echt lang, maar er zit zoveel in. Want je zei net ook van dat je lichaam je in principe altijd probeert te helpen. Dat alles wat er in jouw lichaam gebeurt een reactie is op iets. Het heeft een reden. Dus ook frustratie. Ja, waarom voel je dat? Weet je, het is toch, ja, dat is toch een reactie van je lichaam om je ergens mee te helpen. Maar dat je inderdaad ook weer in beweging kan brengen. Het kan je weer even op tafel laten slaan en zeggen, nu ben ik er klaar mee. En het even weer anders aanpakken. Dus alles heeft nut, ook al lijkt het soms dat dingen je ongezonder maken of je juist niet helpen, is het toch niet voor niets. Zoals het cholesterol, wat dan je aderen probeert te maken. En wij zien het nu alleen maar over, oh, dat is slecht, dat moet je voorkomen. Maar het is niet alsof je lichaam jou bewust probeert tegen te werken of zo. Er zit altijd een goede intentie achter van je lichaam.
Ja, en het enige wat je dus wil, is dat het niet dat het dus echt lange termijn maatregelen ontstaan. Dat je lichaam op lange termijn maatregelen jou gezonder gaat maken. En niet de korte termijn. Dat is natuurlijk, hè, want zoals die die cholesterol, ja, dat gaat natuurlijk, ja, ik zou zeggen, op lange termijn geeft dat klachten. Ja, maar het is eigenlijk een korte termijn maatregel. Hè, van, oh, we gaan het even lijmen. Dus je wil eigenlijk dat er maatregelen komen, ook van je lichaam uit, dat er een reactie komt die jou altijd gezonder maakt, in plaats van dat die je op termijn ongezonder kan maken. Dus, hè, dus we willen bepaalde reacties in het lichaam omkeren. Nou ja, en noemen we dan ook herprogrammeren. Hè? Dus ik moet het voor vandaag hierbij houden, want anders kan ik nog echt een kwartier doorpraten hierover. Wat ik wel mooi vond wat je net zei, en dat is dan een hele mooie afsluiting van emoties. Emotie komt van het woord emoveren, zijn ook echt bedoeld om je in beweging te brengen. En dat kan heel gezondmakend zijn.
En verlichtend voor je lever. Nou, dankjewel iedereen voor het luisteren. Dankjewel mama voor deze interessante podcast. Het voelde een beetje als alsof ik een interactieve cursus bijwoonde, waar ik gewoon allemaal vragen kon stellen. Dat is heel leuk. Over 2 weken zijn we er dus weer met een onderwerp wat weer, denk ik, zo enorm lang gemaakt kan worden, omdat er zoveel in zit. Namelijk over de summer body, over onze ideeën over wat gezond zou zijn, waar je dik van wordt, waar je dun van wordt. Wat er allemaal van klopt. Maar ook vooral wat er niet van klopt. Dus ja, dan zien we jullie. Of ja, wij zien elkaar. En we horen jullie graag weer de volgende keer.
Ja, Nieke, enorm dankjewel voor deze podcast. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Ook graag horen we jullie. Of zien we jullie een volgende keer weer terug. En Nieke, dankjewel voor al je vragen. Want dan gaat er toch elke keer weer een knopje open in mijn hoofd. En dan... Maken we er weer een hele leuke podcast van. Dankjewel voor deze fantastische samenwerking. Dag allemaal!